Podcast met Dennis van den Buijs.
Welkom bij een nieuwe aflevering van Wijncast. Ik zit hier samen met iemand boven dampende koppen thee. En daar gaan we het vandaag niet over hebben, maar wel over champagne. Christel Balkaan is mijn gast. Christel, een heel goede middag.
Goedemiddag.
Christel, jij bent de champagne-ambassadeur voor België. Je bent het al een tijdje. Wat moet ik me daarbij voorstellen?
Dus champagneambassadeur word je eigenlijk door een wedstrijd van het comité champagne uit. Dus dat is de grote overkoepelende interprofession eigenlijk van de huizen in champagne en de wijnboeren in champagne. En dat was tot 2018 een jaarlijkse wedstrijd. En die heb ik dus in 2017 gewonnen voor 2018, maar ondertussen is die wedstrijd gestopt. Dus blijf ik... Wat mij betreft training ambassadeur.
Jij bent dan de ideale gids om ons mee te nemen in die sprankelende wereld van champagne. Ja, bubbels, sprankelende wijn, mousserende wijn. Eerst en vooral champagne. Bestaat er een definitie van?
Op zich eigenlijk wettelijk wel. Dus champagne, dat zijn de mousserende wijnen die komen uit de regio Champagne. Dus dat is wel belangrijk. De naam champagne wordt jammer genoeg ook daarbuiten nog gebruikt, omdat het zo geassocieerd wordt met luxe. Allee, het is wel een merk waar... Waar veel positieve connotaties aan vasthangen. Maar het is een wettelijk beschermde term, dus je mag het maar champagne noemen als het uit de champagne-streek komt.
Ja, de streek, dat is één ding. Dat is vooral rond Reims in het noorden van Frankrijk, hè?
Ja, dat klopt. Ja. Dus het zit eigenlijk vrij noordelijk wat wijnbouw betreft. Zo'n beetje aan de grenzen van waar men druiven nog goed kan rijpen. Nu, uiteraard in België en Zuid-Engeland kan dat ook, hè. Maar ja, het zit daar toch wel een beetje aan die grens. Ja. Ja.
Laten we dan eens inzoomen op wat er allemaal volgens die regels mag of niet mag. Hè? De druiven, waar we het al over hadden. Welke mogen daar geteeld worden om in de champagne te belanden?
Ja, wel, de drie bekendste zijn allereerst Pinot Noir. Dus dat is degene die meest geteeld wordt. Dat is 38% ongeveer.
Dat is een rode druif eigenlijk, hè?
Ja, dat
blauwe
klopt.
Moet ik zeggen.
Ja, blauwe druif. Pinot Meunier is ook een blauwe druif. En dan Chardonnay. Dus dat zijn eigenlijk de drie bekendste. Maar daarnaast zijn er nog vier andere druiven toegelaten. Dus eigenlijk ja, de Pinots, Pinot Blanc, Pinot Gris, maar ook Petit Mellier en Narbonne. Nu, dat is die andere vier cépages, dat is iets van 0,3% van het geheel. Dus dat is eigenlijk een beperkt fenomeen. Maar daar wordt ook wel naar gekeken, bijvoorbeeld naar klimaatsverandering. Die hebben andere eigenschappen, die rijpen op een ander moment. Dus het zou wel kunnen dat we daar meer gaan van zien in de toekomst.
Oké, dus er verandert ook wat in de champagne-streek. Dat zijn de druiven. Ik heb me laten vertellen, en jij gaat dat weten, je hebt dat waarschijnlijk geproefd, dat de basiswijn die dan gemaakt wordt om champagne van te maken, dat extreem zuur is.
Ja, dat klopt wel. En dat is eigenlijk ook net de sterkte van champagne. Want voor een mousserende wijn in het algemeen heb je echt wel een heel frisse basiswijn nodig met heel fijne zuren. Hè. Maar dat moeten wel rijpe zuren zijn. En daar komt eigenlijk net de combinatie van terroir, wat men dan noemt. Dus dat is enerzijds de expertise van de mensen, maar ook de bodem, klimaat, al dat soort invloeden, geschiedenis, traditie, gewoonten. Dus dat komt daar eigenlijk allemaal samen. En champagne heeft echt wel een soort unieke omstandigheid om een juiste rijping van de druiven te krijgen, dat je een juiste balans hebt tussen de type zuren. En daar kan je dan heel mooie schuimwijnen, mousserende wijnen mee maken.
Ja, want de dingen die wij proeven, die zijn allesbehalve zuur, of niet alleen zuur natuurlijk. Wat gebeurt er nadien met die zure wijn?
Champagne wordt eigenlijk gemaakt in twee grote fases. Dat is eigenlijk de beste manier om te begrijpen. Enerzijds wordt er... van de druiven gewoon een stille wijn gemaakt. En in de meeste andere wijnstreken stopt het daar. Oké, het kan dan nog rijpen, de wijn kan nog mooi verouderen, kan nog op vaten gelegd worden, maar eigenlijk stopt het normaal gezien na stille wijn. In champagne begint het dan eigenlijk nog maar. Dus het is eigenlijk ook een zeer technische wijn, een heel technisch proces. Ze beginnen dan met een assemblage te maken. En dat kan van een beperkt aantal wijnen van diezelfde jaargang zijn. Maar dat kan ook van, daar kunnen reservewijnen aan toegevoegd worden van jaren terug, die op houten vaten bewaard zijn, of op inox tanks, of zelfs op magnumflessen, afhankelijk van de stijl die ze...
Dus ze mengen dan eigenlijk al die stille wijnen door elkaar om een soort van basis te krijgen, en daar komen oude jaargangen bij kijken.
Ja, dat kan. Dus dat zijn allemaal keuzes die eigenlijk de chef de cave, of die de wijnmaker zelf, moet maken. En bijvoorbeeld, ja, er zijn bepaalde champagnes van grote huizen bijvoorbeeld, waar meer dan 100 of 200 verschillende basiswijnen en reservewijnen vermengd worden. En het hangt allemaal af welke stijl men wil bekomen. Dus die reservewijnen die zijn vaak iets verouderd. Die kunnen op vat gelegen hebben. Dus die zijn iets voller of iets rijker. Die hebben bepaalde kenmerken die de jaargang zelf bijvoorbeeld niet kan hebben. Afhankelijk van weersomstandigheden. Dus dat wordt dan allemaal gemengd. En ja, dat is ook een heel complex proces natuurlijk. Hè. Dus daar...
Dan zitten we nog altijd met zo'n zure, stille wijn. Dat is nog geen champagne. Wat is dan de volgende fase?
De volgende fase is dat daar terug dat daar gist aan toegevoegd wordt en terug suiker. Omdat dat het voedsel is voor de gist. En dat wordt gemengd. Dat wordt terug op flessen getrokken met een kroonkurk. Of kan ook met een andere kurk, maar meestal is dat met een kroonkurk. En dat wordt dan een tijdje bewaard. Dus die gist gaat terug aan het werk. Die gaat zich vermenigvuldigen. Die eet die suiker op. Produceert nog een klein beetje alcohol, maar produceert vooral ook CO2. En dat is dus, koolzuurgas. En dat is eigenlijk hoe dat de belletjes uiteindelijk in die champagne terechtkomen.
Ja. Het aandeel van die suiker bepaalt ook welke categorie die champagne later zal zijn. Hè? Hoe zit dat juist?
Ja, dat klopt eigenlijk niet helemaal. De suiker die dan toegevoegd wordt, die dient eigenlijk enkel als voedsel voor de gist. En die wordt eigenlijk... zo goed als volledig opgeconsumeerd. Dus die gistcellen die sterven dan af en die blijven als een soort residu in de fles, wat dan terug smaak afgeeft aan de champagne. En dat is eigenlijk, men noemt dat dan, die champagne die blijft sur lat of sur lie liggen. Lie zijn die dode gistcellen. En dat breekt terug af en dat geeft terug smaak aan de champagne. Dus hoe langer die champagne sur lat of sur lie blijft liggen, hoe voller, hoe rijker, hoe notiger dat die champagne ook wordt. En pas op het einde, dus na het verwijderen van die gistcellen, wordt er een dosage toegevoegd, een liqueurde dosage. En die bepaalt hoe zoet of hoe rijk eigenlijk de uiteindelijke champagne zal zijn.
Hoe gaat dat precies? Want dat is een heel bijzonder proces. Hè? Hoe ze dat dan, want die fles, daar zitten al bubbeltjes in, heb je gezegd, met die kroonkurk. Dan moet dat toch weer open om iets aan toe te voegen. Hoe gaat dat?
Ja, dus dat is, vroeger gebeurde dat eigenlijk vooral manueel. Het proces zelf heet dégorgement, het dégorgeren. En dat is eigenlijk het verwijderen van die gistcellen, die dode gistcellen uit de champagne, omdat je dan een helder product krijgt. En dat is wel belangrijk voor iets wat naam en faam heeft en met feesten en allerlei aangename gelegenheden geassocieerd wordt. Dus je wil daar geen residuen. Dus dat moet verwijderd worden. Als men dat manueel gaat doen, à la volée, dan moet sowieso eerst die prop naar de hals van de fles komen. Vroeger gebeurde ook dat manueel, dus remuage. Dus, en je kent wel die beelden van die champagne-pupitres waar dan flessen omgekeerd in staan.
En dat er dan iemand altijd zo rond komt draaien met een kwartslag met de handen, supersnel. Dat is van vroeger, zeg je?
Dat is van vroeger, maar er zijn een aantal huizen, bijvoorbeeld Paul Roger, waar nog alles manueel geremueerd wordt. En voor de kleine flessen of bepaalde grote flessen, die niet in de assembly line passen, zo gezegd, gebeurt dat ook nog met de hand. Maar de bedoeling daarvan is dus dat die gist enerzijds losgeschud wordt en tegelijk de fles ook altijd wat rechter gezet wordt, zodat die gistprop naar de hals van de fles komt. En dan moet men dat gaan verwijderen. Als men dat met de hand doet à la volée, dan is dat eigenlijk een kwestie van kijken waar het luchtbubbeltje, het luchtbelletje, zit in de fles. De fles geleidelijk naar boven brengen, de kurk op het juiste moment verwijderen en dan schiet die prop daaruit, want er zit heel veel druk in die fles natuurlijk. Hè.
Dat moet allemaal wel zeer gecontroleerd gebeuren natuurlijk, kan ik me voorstellen. Heb je dat zelf ooit meegemaakt of moeten proberen of doen?
Ik heb het al heel veel keren zien doen. Ik heb het nog niet zelf geprobeerd, maar ik denk dat dat ook een goed idee is, want hoe minder champagne dat we verspillen, hoe beter dat is, denk ik. Nee, dat is wel een vakwerk, maar er zijn nu nog altijd producenten die dat allemaal manueel doen.
Ja, en dus die liqueur die er op dat moment ingaat, als die prop verwijderd is, die bepaalt dan of een met een brut zitten of met een extra brut of met een sec enzovoort.
Ja, dat klopt. Ja. Dus dat gebeurt dan inderdaad na dat dégorgement. Nu, er is ook nog een tweede manier van dégorgement, heel eventjes, en dat is eigenlijk de moderne manier die nu veel meer gebeurt, en dat is dégorgement à la glace. En daarvoor worden die flessen eerst in een soort ijsbad gestopt met de hals, zodat die prop half bevriest. Dan wordt de fles omgedraaid, kroonkurk verwijderd en dan heb je eigenlijk die lies en die gistprop helemaal mooi mee. En daarna dan, als dat machinaal gebeurt in dezelfde assembly line, is dan het volgende stadium dat die liqueurde dosage toegevoegd wordt. Dat kan verschillende stoffen bevatten. Meestal is dat een combinatie van wijn met suiker. En afhankelijk van hoeveel er toegevoegd wordt of hoe geconcentreerd dat die is, krijg je dan een brut champagne bijvoorbeeld die... En het wordt eigenlijk uitgedrukt in gram per liter restsuiker in het eindproduct. Dus bijvoorbeeld een brut champagne die kan tussen 0 en 12 gram per liter dosage hebben. Het is eigenlijk geen restsuiker, het is dosage. En meestal ja, zit dat zo tussen de 8 en 9, maar er is wel een duidelijke tendens naar lager gedoseerde champagnes, extra brut tot maximaal 6 gram. Of,
zelfs brut natuur tegenwoordig ook, hè?
Ja, brut natuur. Dat is iets Ja, als je de cijfers hoort, dat is eigenlijk verdubbeld in de laatste jaren, bruut natuur, maar dat is nog altijd maar 0,4% van de totale productie. Dus dat is nog een beetje een randfenomeen, maar ook niet evident natuurlijk, hè, want je zit toch met een wijn met hoge aciditeit en dosage.
Want leg nog eens uit, wat gebeurt er bij die bruutnatuur niet, dat bij die andere wel gebeurt?
Ja, bij bruutnatuur wordt er dus 0 gram suiker in de dosage toegevoegd. Dus het kan zijn dat daar nog een beetje wijn aan toegevoegd wordt op het einde, omdat je wat verlies gehad hebt na het dégorgement, maar daar zit geen suiker meer in. Dus dat is 0, maximaal 3 gram, omdat je nog een beetje restsuiker kan hebben na de tweede fermentatie, maar daar wordt geen suiker aan toegevoegd.
Oké. En we zijn nu heel technisch aan het gaan, Christel, maar champagne is vooral ook, ja, je zei het al, hè, dat imago, die luxe en historie, wanneer is het eigenlijk allemaal begonnen?
Ja, het is inderdaad een lange geschiedenis. Nu, champagne is oorspronkelijk... was geen bubbeltjeswijn, dus dat was geen mousserende wijn. Maar men zat daar een beetje met een probleem dat de flessen vaak nog nagisten. En een van de mensen die vaak uitgeroepen wordt of genoemd wordt als de uitvinder van champagne is Dom Pérignon, die abt was in Haute-Villée. Maar eigenlijk waar hij zich vooral mee bezig hield, dat was het oplossen van het probleem van dat restgas of van die tweede fermentatie in de fles. Die begon soms terug te gisten bij opwarming na de winter. En toen had men ook vrij veel verlies aan flessen. Dus er zijn eigenlijk zo'n aantal criteria belangrijk geweest en nodig geweest om tot champagne te komen zoals wij dat nu kennen. En één daarvan was sterkere flessen. Dus men zegt ook wel eens dat Engeland eigenlijk ook wel een beetje, ja, moet ik het zeggen, dat Engeland ook wel een stuk de mede-uitvinder van champagne is. Zij hebben alleszins het sterkere glas ontwikkeld.
En dat was nodig om die grote druk dan aan te kunnen, die in die moderne, tussen aanhalingstekens, champagne die dan na die 18e eeuw ontstaan is.
Ja, dat klopt. En als je kijkt dan naar een fles champagne nu, dus daar zit ongeveer 6 bar druk in. En dat is vergelijkbaar met druk in de autobanden van een dubbeldekkerbus. Dus.
Oké, we kunnen wat aan als we zo'n fles laten ploppen. Dat mag natuurlijk ook niet, hè? Je bent ook sommelier. Dat is niet volgens de regels van de kunst.
Ja, maar ik ben daar zelf nogal pragmatisch in. Je hebt aan de ene kant de regels van de kunst en inderdaad op restaurant hoort dat niet echt. En ik vind het zelf ook jammer als je dingen doet waardoor je champagne verliest. Champagne dient uiteindelijk om van te genieten.
Ik voel een rode draad komen.
Ja, dat is wel. Maar daarnaast, ja, als iemand dat nu echt fantastisch vindt om met heel veel poeha een fles te laten knallen, ja, doe maar. Hè. Whatever makes you happy, denk ik dan. Ja,
champagne, we hadden het over Dom Pérignon, die historie. Figuur. Dat is ook een merk, een huis van heel bekende champagne natuurlijk. Je hebt die grote die iedereen kent, Veuve Clicquot ook bijvoorbeeld. Wat is nu het verschil tussen die merk champagnes en de grote champagnewereld met allerlei kleine huizen?
Allereerst door wie ze geproduceerd worden. Dus je hebt een 340 grote maisons. Die hebben soms eigen wijngaarden in bezit, maar meestal kopen die druiven aan bij de wijnboeren zelf. Er zijn een 16.000 wijnboeren ongeveer, maar het is eigenlijk maar een klein derde daarvan die eigen champagnes maken. Via een coöperatieve ofwel doen ze het helemaal zelf. Dus dat is een beetje een wisselwerking tussen die twee. Waar je het verschil merkt in de champagne zelf, is dat huizen meestal streven naar een heel consistente stijl. Bijvoorbeeld een fles Veuve Clicquot of een fles Bollinger. Men heeft daar bepaalde verwachtingen van. En ook al is de meerderheid van de wijn, van de basiswijnen die meestal in die champagne zitten, komen die telkens weer van een ander jaar. Toch gaat de chef de cave proberen om elk jaar een beetje een heel coherente, consistente smaak daarin te krijgen.
Echt een soort merkproduct, kwaliteit die er altijd is en zal moeten blijven. Dat is de filosofie daar.
Ja, absoluut. En het zijn ook die grote huizen die verantwoordelijk zijn voor de export. Hè. Dat is heel belangrijk ook. En dat toont ook een beetje die interessante die boeiende wisselwerking tussen huizen en vignerons in Champagne. De 340 maisons, die zijn verantwoordelijk voor 70% van de export van alle champagnes wereldwijd. En champagne heeft een aanwezigheid in meer dan 190 landen. Dus dat is echt een mondiaal product.
Het is ook wat duurder vaak dan die kleinere huizen, hè, die Belgen dan massaal hun eigen koffer gaan inladen in de champagnestreek.
Vaak wel, maar ook dat hoeft niet noodzakelijk. Hè. Er zijn veel vignerons die een soort cult-following, maar het is natuurlijk altijd een kwestie van wat is iemand bereid om voor je product te betalen. Dus hoe bekender je naam, vaak hoe hoger de prijs kan zijn. Maar wat men ook niet mag onderschatten is, om die consistente smaak te krijgen, gaan de champagnehuizen veel wijnen moeten blenden, ook veel reservewijnen moeten bewaren. Dus als je wijnen 10, 15 jaar en langer in je kelder moet behouden, ondertussen brengt dat niet op. Dus een kleine boer kan dat niet doen, een huis kan dat wel. Dus naar topcuvées zit je toch vaak bij de grote huizen. Ja, die hebben gewoon daar meer middelen en mogelijkheden voor. Maar bij vignerons zit je dan naar puur prijskwaliteit en ook naar originaliteit en vaak naar innovatie ook zeer goed.
Ja. Innovatie in de champagnewereld, hoe moet ik me dat voorstellen? Want je hebt al die nieuwe druivenrassen vernoemd, want het is natuurlijk een product. Ja, je moet het maken zoals het gemaakt moet worden, denk ik.
Ja, absoluut. Dus die regelgeving is heel streng en dat bewaakt ook de kwaliteit. Maar er is ook echt wel veel innovatie. Er wordt bijvoorbeeld, het comité champagne is daar ook een stukje verantwoordelijk voor, dus de interprofession van de huizen en de vignerons. En wat het comité champagne bijvoorbeeld doet, is zij zijn nu op zoek ook naar het ontwikkelen van nieuwe druivenrassen. Ze zijn daar in 2015 mee begonnen. Die enerzijds dezelfde typiciteit van champagne zou kunnen behouden, maar die anderzijds resistent zijn tegen ziektes, waardoor men altijd maar minder moet sproeien, want daar doen ze ook heel veel inspanningen rond.
Dat is eigenlijk wel heel dubbel, hè? Als je weet hoe hard ze op hun traditie staan, je zal nog maar een meter buiten het domein van de champagnestreek zitten en het op je fles zetten en je hebt een rechtszaak van hier tot ginder aan je broek. Maar zelf gaan ze dan wel heel de machinerie of wat erin zit proberen te veranderen. Wat maakt champagne dan nog champagne eigenlijk?
Ze doen natuurlijk, dat onderzoek is een stuk omdat men ook de regio in de toekomst verder wil brengen. Hè. Wat maakt champagne eigenlijk de unieke combinatie van terroir, van gewoonten, van bewaking, van die kwaliteit ook? Dat maakt eigenlijk champagne. En dat men daar heel streng is. Ik moet eerlijk zeggen, in het begin toen ik dat hoorde, dat die naam ook zo heel sterk beschermd werd en dat men effectief ook, als men de naam champagne verkeerd gebruikt voor een zeep, die bijvoorbeeld champagne zeep, wat niks met champagne te maken heeft en ook niet uit de regio komt, dan kan men daar inderdaad een brief van een advocaat voor krijgen.
Je hebt zelfs het Zwitserse dorp Champagne, waar ook gewoon wijn al eeuwen gemaakt wordt, die mogen dat niet meer champagne noemen. Door de champagneconsortia daar.
Ja, maar dat is een politieke regeling die getroffen is tussen Zwitserland en Frankrijk.
Dus... Om aan te tonen, het gaat ver, hè?
Ja, absoluut. Ja. Nee, dat is zeker waar. En ik moet zeggen, mijn eerste reactie toen ik dat hoorde, vele jaren geleden, dacht ik ook van, houdt een mens zich daar echt mee bezig? Maar met daar zelf ook wat meer mee bezig te zijn, dan merk je ook, champagne is een merknaam. En als je dat niet gaat beschermen, dat verwatert ook heel snel. Mm-hmm. Dus het feit dat zij dat bewaken, dat zorgt er ook voor dat als wij ergens met een fles champagne als cadeau op bezoek gaan, dat heeft een waarde. En men heeft wel de indruk dat je met een kwaliteitsproduct afkomt. En dat kan men ook alleen maar als men dat echt gaat bewaken.
Ja, het blijft bijzonder, want op de grote markt van consumenten is cava een klassieker natuurlijk. Prosecco komt ook jaar na jaar meer opzetten. Wat zijn nu de grote verschillen, vind jij, als ambassadeur van de champagne, met die andere producten die ook op de markt komen?
Ja, ik heb het voordeel dat ik naast champagneambassadeur ook zelf sommelier conseil ben en dus eigenlijk alle producten vrij objectief kan bekijken. Ja, het verschil zit een stukje in, het komt uit een andere plaats, dus het heeft andere kenmerken. Vaak worden er ook andere druiven gebruikt. Voor het cava zijn grotendeels andere druiven dan in champagne, wat dus ook weer zijn eigenschappen heeft. Prosecco, andere druif uiteraard. Vaak ook andere productietechnieken.
De bubbeltjes komen daar eigenlijk in grote vaten erin gestopt eigenlijk. Hè. Die worden toegevoegd, niet met heel die flessentechniek en die dégorgement die jij zegt bij Prosecco dan. Hè.
Dat hangt ervan af. Er zijn verschillende methoden om mousserende wijn te maken. En bij Prosecco wordt er inderdaad meestal de methode Charmat gebruikt. Dat is wel een soort tweede vergisting, maar niet op de fles, op tank. Er zijn ook andere schuimwijnen waar CO2 aan toegevoegd wordt, effectief. Dus dat kan allemaal, maar voor de Cremants in Frankrijk, die gebruiken allemaal de methode traditioneel die ook in champagne gebruikt wordt, cava ook. Maar je zit met andere basisproducten die in een andere omgeving gegroeid zijn, met een andere balans tussen zuren, met een andere balans van inhoudstoffen, aromacomponenten. Dus je krijgt wel een ander product. Dat kan het soms benaderen, hoor.
Methode traditioneel moet er nu op staan. Vroeger, methode champenoise mocht er ook nog wel op staan. Ook daar zijn ze tegen in actie geschoten, hè?
Ja, methode champenoise mag men eigenlijk enkel nog gebruiken in champagne zelf, maar eigenlijk zegt men dat niet. Ook daar spreekt men over methode traditioneel. Ja, ze bewaken de naam zeer angstvallig. Ja.
En ook wat dan gezegd wordt, Als je zegt het terroir is belangrijk, dat terroir is in de loop der jaren ook exponentieel gegroeid eigenlijk. Champagne-streek is toch veel groter nu dan zeg maar 50 jaar geleden. Ja, wat is dat terroir dan nog waard?
Goh, het is zeker nog veel waard, omdat we zitten nog altijd ruim in dezelfde regio. En men gaat daar ook echt niet over één nacht ijs. Hè. Men is nu bijvoorbeeld al vele jaren ook aan het denken over een soort revisie van het terroir. Omdat er een aantal gebieden destijds uit de appellatie gevallen zijn, waar men vroeger wel champagne mocht maken.
Eigenlijk gronden die van goud naar lood veranderd zijn. Dat kan weer omgekeerd worden.
Ja, absoluut. Maar ook daar, ja, dat is een heel gevoelige... mensen, hun broodwinning hangt daarvan af. Dus dat is een oefening die absoluut nog niet afgerond is. Ja. Maar er wordt gesproken over een uitbreiding. Allee, de term die het comité champagne gebruikt, die eigenlijk correcter is een revisie, omdat er een aantal gebieden die er destijds uitgevallen zijn, gewoon terug zouden kunnen bijkomen. Maar ook daar is men nog niet uit.
Mensen die de podcast beluisteren zullen het horen. Het wordt hier druk, want we zitten in een zaak waar ook geluncht wordt op de middag. Laten we het eens hebben over waar we champagne eigenlijk bij kunnen drinken, Christel. Want iedereen gebruikt dat misschien als aperitief of om iets te vieren op zichzelf, bij zo'n klein borrelhapje. Maar jij bent sommelier, je weet er alles van. Champagne, wat heeft dat nog meer in zijn mars?
Ja, champagne is absoluut een schitterende maaltijdwijn. Dat is iets wat ik zelf ook thuis heel graag en heel vaak doe. En champagne combineert eigenlijk met enorm veel verschillende gerechten, maar afhankelijk van welk type champagne. Want champagne is ook heel divers. Wij denken vaak, champagne, dat is zo die klassieke, heel frisse, lichte aperitief champagne. Maar je hebt millésime champagnes, dus met druiven allemaal uit hetzelfde oogstjaar.
Dan is er niet gemengd met die reservewijn bijvoorbeeld, hè?
Ja, dat klopt. En die... dus dat zijn, sowieso maakt men die doorgaans in de goede jaren. En die moeten ook wettelijk minimum 3 jaar sur lat of sur lit blijven liggen. Dus die zijn een stuk voller, romiger, notiger van smaak. En dat combineert vaak heel goed bij kazen, bij vis, maar zelfs ook bij wit vlees. Er zijn ook rosé champagnes, rosé de Seigneur champagnes. Dus die vaak een soort donkerdere rosé champagne. Waar het sap na een beetje schilmaceratie... eigenlijk afgebloed is, hein, rosé de Seigneur, en daar heeft men dan een schuimwijn mee gemaakt. En die kunnen heel gerust zelfs met vleesgerechten geserveerd worden, zonder problemen. Ja.
Het wordt hier druk, misschien gaan mensen dit ook bestellen. We zitten in de Antwerpse binnenstad, heel veel sushi-bars tegenwoordig ook. Ik heb me laten vertellen, champagne en sushi, ik doe dat zelf ook wel eens, schitterende combinatie. Want het is een moeilijk gerecht om met wijnen bij te vinden. Hè?
Ja, absoluut. Fantastisch. Sushi en sashimi doet het ongelooflijk goed bij champagne. Zeker omdat die gistonen, die brioche-tonen, die notige tonen, past wonderwel bij de vissen zelf. Je hebt de heel fijne zuren die eigenlijk door het vet van de vis zelf snijden. Dus dat is heel aangenaam. En zelfs hoe langer eigenlijk een champagne sur lat gelegen heeft, hoe beter je het vaak doet bij sushi en sashimi.
Oké, dus die volle expressieve champagnes die mogen we zeker bovenhalen. We hebben de sushi al gehad, we hebben de kazen al gehad. Nog tips?
Goh, champagne en frietjes, hè.
Gewoon frietjes?
Ja, absoluut. Frietjes van de frituur met een goede mayonaise bij. Champagne doet het enorm goed bij gefrituurde gerechtjes. Dat kunnen zo aperitief gerechtjes zijn, genre samosas of de klassieke scampi's in deeg. En, dus dat kan zeker allemaal, maar gewoon ook als je een super decadente avond... frietjes van de frituur met een goede mayonaise bij en een goed glas champagne die langs je lat gelegen heeft. Super heerlijk.
Ik ken geen enkele frituur waar ik een fles champagne kan kopen, Christel.
Ja, daar moet je dan zelf voor zorgen. Hè. Laat hen voor de frietjes zorgen en jij voor de champagne.
Wat een gouden tip is dat. We gaan nooit meer op dezelfde manier naar de frituur, denk ik. En Christel, hoe moeten we hem eigenlijk drinken of uit welk glas? Want je hebt die coupes van weleer, je hebt die lange fluitjes, je hebt tegenwoordig meer die witte wijnachtige glazen. Wat is het nu?
Ook dat mag je natuurlijk uiteraard zelf kiezen. Wat het onderliggende principe is fluitglazen, daarin zie je de bubbeltjes mooi opstijgen. Maar om de aroma's van champagne goed te merken en eigenlijk tot hun recht te laten komen, is dat niet ideaal, omdat het glas vrij smal is. De coupes zijn heel charmant, maar niet ideaal, omdat ze de bubbeltjes eigenlijk te snel verliezen. En nu, champagne gaat ook te snel opwarmen in verhouding. Optimaal is een tulpvormig glas.
Dus eentje dat eerst wat breder gaat en dan terug wat smaller wordt naar boven.
Ja, dat klopt. Omdat op die manier heb je een grote genoeg oppervlakte dat veel aroma's zich kunnen vrijmaken uit de champagne. En worden ze terug verzameld tegen dat ze bovenaan het glas komen en krijg je eigenlijk de volle aromatische indruk van je champagne.
En hoe bewaren we dat nu best bij ons thuis?
Goh, belangrijk is vooral dat champagne is gevoelig aan licht uiteraard, dus liefst in een donkere ruimte. ook allee, opletten met kunstlicht, TL-lampen enzovoort. Amberkleurige led, dat kan. Dus als je een wijnfrigo hebt waar de juiste lichten in zitten, dan kan dat allemaal. Maar vooral ook constante temperatuur. Dus champagne is ook gevoelig aan temperatuurwisselingen. Dus het is geen goed idee bijvoorbeeld om een fles uit de kelder te halen, in de koelkast te stoppen. Als die daar een week later nog ligt, die terug in de kelder te leggen. En dat een aantal keer, dat is sowieso geen goed idee. Dus constante temperatuur, voldoende vochtigheidsgraad en gewoon rustig laten liggen.
Dus hoe lang kunnen we een fles champagne bij onszelf thuis bijhouden of laten verouderen? Kunnen die dat überhaupt?
Men zegt vaak over champagne dat je dat eigenlijk niet kan bewaren, maar dat klopt niet. Het is wel zo dat de meeste champagnes op de markt komen op het moment dat ze klaar zijn om te drinken. Maar dat wil niet zeggen dat ze niet kunnen bewaren. Ze hebben hoge zuren, dus dat is al iets wat champagne helpt bewaren. Het hangt er een beetje vanaf. Millésime champagnes kan men meestal vele, vele jaren laten liggen. Het hangt er altijd een beetje vanaf. Het is best dat je hem zelf proeft. En een champagne die veroudert, die krijgt een beetje een ander karakter. Die krijgt zo wat meer gekneusde appeltoetsen. Die oxideert heel rustig aan, een beetje. En die moet voldoende complexiteit hebben om er nog te staan na vele jaren. Dus ja, met een goede kwaliteit champagne, die vele laagjes van smaken en aroma's heeft, zit je meestal wel vrij goed.
Wat is jouw gouden raad of tip? Of heb je één huis waarvan je zegt van, die komen op of dat is iets bijzonders? De ultieme champagne tip van de champagne-ambassadeur van ons land.
Ja, mijn ultieme champagne tip is eigenlijk, probeer hem op voorhand te proeven. En ik vind dat nog altijd heel vreemd. Er is op een of andere manier zijn we erin geslaagd in de wijnwereld om daar zoveel snobisme te creëren en zoveel onzekerheid bij de consument. Wij merken dat bijvoorbeeld thuis. We hebben veel vrienden die brengen een fles wijn mee en die zijn met moeite de deur binnen en ze zijn zich al aan het verontschuldigen. Ja, ik weet niet of het een goede fles is of ik weet niet of je hem lekker vindt. Ik bedoel, als iemand bij ons met een fruitman toekomt, ik heb nog nooit iemand weten toekomen met ik weet niet of de ananas goed rijp is. Dus op een of andere manier zit daar zo'n vreemd soort onzekerheid rond. Dus we hebben alle zintuigen om een wijn zelf deftig te beoordelen. Dus probeer hem op voorhand te proeven. Vind je hem lekker? Super, doen. Serveer hem, hou hem. Koop er 6 flessen van minimum. En vertrouw jezelf daar gerust in.
Een zeer mooie tip. Op naar de wijnhandel of de supermarkt of waar je het ook kan krijgen.
Ik heb ook nog een technische tip. Champagne is enorm lichtgevoelig. Dus als je ergens een fles gaat kopen, als die fles onder kunstlicht gelegen heeft of in een etalage bijvoorbeeld en rechtstreeks zonlicht, dan heeft die gegarandeerd schade gekregen. Dus als ik ergens een tip mag geven, kopen we een fles van achteraan op het rek of rechtstreeks uit de doos in de wijnhandel.
En moet die dan eigenlijk liggen of recht staan bij ons thuis?
Dat maakt niet zoveel uit. Bij andere wijnen wel, omdat de wijn in contact moet blijven met de kurk, anders droogt hij te sterk uit. Bij champagne is dat iets minder belangrijk. Wij leggen onze plat, omdat dat ook makkelijk is. Ja.
En veilig. Het is niet dat die plots gaan ontploffen dan.
Goh ja, dat maakt nu niet zoveel uit, maar het is een beetje keuze. Het maakt niet zoveel uit, maar uiteindelijk, als uw wijn in contact blijft met de kurk, kan dat sowieso geen kwaad. Ja.
En ik onthoud ook die tip, ga naar die wijnhandel of naar de supermarkt. Kies dan de goede fles uit van vanachter. Maar koop er een paar tegelijk. Proeven, dat kan nooit kwaad. Het is fijn. Doe het met je vrienden en familie. Christel Balkaan, champagne-ambassadeur. Dank je wel om bij ons te zijn.
Met veel plezier.
En ik zou zeggen, laat weten wat je van deze aflevering vond. Je kan ook een recensie achterlaten, een review. Dat kan in iTunes, op je favoriete podcast-app. Doe gerust of @wijncast op Instagram, Facebook of Twitter. Heel graag tot een volgende keer. Tot een volgende sprankelende wijncast.